Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil beginnen met u te lezen uit Handelingen hoofdstuk 3. Handelingen hoofdstuk 3, een bekende geschiedenis. Daar staat: Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel omtrent de uren des gebeds, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was van zijn moeders lijf werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Welke Petrus en Johannes ziende als zij in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zeide: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zeide: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. En als de kreupele die gezond gemaakt was aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus dat ziende antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? De God Abrahams en Isaacs en Jacobs, de God onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt, en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men hem zouden loslaten. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle tegenwoordigheid. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren, en hij gezonden zal hebben Jezus Christus, die u tevoren gepredikt is, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd: de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, het welk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft dezelfde eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij in ieder van u afkeren van uw boosheden. Tot zover. En ook hier zien we dat een gebeurtenis, een historische gebeurtenis, de aanleiding is tot een toespraak van, in dit geval, de apostel Petrus. In vele gevallen komen we dit soort gebeurtenissen tegen, waarbij de gebeurtenissen de aanleiding zijn tot een discussie of eventueel zelfs tot een redevoering van een van de discipelen of apostelen of ook wel van de Heer Jezus. Ik heb ooit eens gesproken over de geschiedenis van de blindgeborene uit Johannes 9 is het, geloof ik, waar een korte geschiedenis vermeld staat, waarna vervolgens veruit het grootste deel van het hoofdstuk spreekt over de discussie en eigenlijk over de ruzie die op grond daarvan ontstaat. Eenvoudig omdat men geen kans ziet de gebeurtenissen te plaatsen binnen een theologisch kader. Ja, daar gaat het dan om. Wat onder het Jodendom in de tijd gebruikelijk was, dat vinden we ook vandaag aan de dag in Nederland terug. Ook in Nederland heb je dat verschijnsel. Als dingen gebeuren, dan moet het zo nodig in een theologisch kader geplaatst worden. Het moet ergens mee kloppend gemaakt worden. En vooral dat laatste, het kloppend maken, dat schijnt dan nog niet mee te vallen. Maar zo is het hier ook. Men weet niet goed raad met deze genezing. En dan is het de apostel Petrus die genezing van deze kreupelen, zoals hij genoemd wordt, aanhaalt als een illustratie van een veel groter wonder wat God gedaan heeft. Dat wonder is niet zo moeilijk te begrijpen, al heeft het enige uitleg nodig, mede vanwege natuurlijk de vertaling. Maar waar het hier in feite om gaat, is niet om de genezing van iemand die toevallig niet lopen kon en daarna weer wel, hoewel dat er natuurlijk wel zo staat. Maar het gaat in feite om de genezing van iemand die impotent, iemand die onvruchtbaar is, iemand die geen leven kon voortbrengen. Dat staat er niet met zoveel woorden, omdat dergelijke gebreken gewoonlijk met eufemistische termen worden weergegeven. Maar het betekent het beslist wel, deze man was kreupel, oftewel lam, maar in sommige vertalingen wordt ook uitdrukkelijk gezegd dat hij was impotent. De Engelse vertalingen gebruiken dat woord nogal eens in deze gevallen. Want waar we mee te maken hebben is met het onvermogen om, laat ik zeggen, te staan, om onvermogen om staande te blijven. En dat betekent dat hij dus ook het vermogen miste om vruchtbaar te zijn, namelijk om zijn geslacht in stand te houden. Zo zit het nou eenmaal. En wij noemen dat dubbelzinnig. Och, en eigenlijk is dat niet dubbelzinnig. Het gaat om één en hetzelfde principe. Het gaat om het principe van iemand die niet staan kan. Kortom, iemand die impotent is, die het vermogen mist om zichzelf overeind te houden. Daar gaat het om. Het punt is namelijk dat de genezing van deze man in feite niks anders is dan een uitbeelding van de opstanding. De genezing van een oude schepping. Laat ik het anders zeggen. Het is de uitbeelding van Gods werk in deze oude schepping. En daarmee is het de uitbeelding van eigenlijk heel Gods werk gedurende de heilshistorie, waarbij een onvruchtbare wereld vruchtbaar gemaakt wordt. Dat is de gedachte, tenminste, die in Romeinen hoofdstuk 8 naar voren komt, waar gezegd wordt dat deze hele schepping in barensnood is en wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. Dat wil zeggen dat het heilswerk wat God doet in feite niks anders is dan het voortbrengen van een nieuwe schepping uit een oude. Het punt is alleen dat de oude schepping van nature onvruchtbaar is. Nou ja, geworden is, zou je kunnen zeggen. Maar deze wereld is onvruchtbaar. En vandaar dat we in de Bijbel nogal vaak tegenkomen het verschijnsel van de vrouw, die immers in de eerste plaats een beeld is van de zienlijke dingen, van de schepping als zodanig. Nu zien we het voorbeeld van de vrouw die onvruchtbaar is, maar vervolgens toch vruchtbaar gemaakt wordt. En meestal ook vervolgens kinderen baart, hoewel dat niet altijd het geval is. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis waarover hier ook eens gesproken heb, maar dat is wel jaren geleden. De geschiedenis van de vrouw die, de bloedvloeiende vrouw die genezen werd in een soort onderbreking van de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Terwijl de Heer geroepen was bij het dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge, genas hij eerst de bloedvloeiende vrouw. Dat wil zeggen, want ook daar staat het er niet uitdrukkelijk bij, maar het was de genezing van een vrouw die juist daarom onvruchtbaar was en dus vruchtbaar gemaakt werd. Of ze ooit kinderen gebaard heeft vervolgens is de vraag, dat staat er ook niet bij. Dat is het punt ook helemaal niet, want ook daar gaat het erom dat God deze oude wereld vruchtbaar maakt. En in dat geval ging het zelfs om de volkeren, de mensheid als zodanig, die vruchtbaar gemaakt wordt, zodat die mensheid ontvankelijk wordt voor het zaad der wedergeboorte, namelijk ontvankelijk wordt voor het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. Zo zou de apostel Petrus dat formuleren. Wel, dat is wat God met deze wereld doet, geïllustreerd in de genezing van de vrouw. In de genezing bijvoorbeeld ook, laat ik maar een genezing noemen, van bijvoorbeeld Sarah die onvruchtbaar was. En van Hanna die onvruchtbaar was. Maar we hadden natuurlijk ook kunnen zeggen de genezing van Abraham die immers onvruchtbaar was. En hier hebben we dan ook te maken met een man die onvruchtbaar was en desalniettemin genezen wordt. Daar gaat het hier over. Dat blijkt ook meteen uit de eerste verse, omdat daar direct gewezen wordt op dat hele principe van de voorplantingen, van de vruchtbaarheid. Er staat namelijk, Petrus en Johannes gingen tezamen op naar de tempel, omtrent de uren des gebeds zijnde de negende uren. In de eerste plaats is het zo dat de tempel iets te maken heeft met vruchtbaarheid en voortplanting, maar ik ga daar liever aan het publiek niet op in. Ja, dat is nu eenmaal zo, dat doe ik liever niet in publiek. Maar de tempel spreekt nou eenmaal van de vruchtbaarheid. De tempel is immers de plaats waar het woord van God bewaard wordt. In de tempel hebben we het heilige en het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen bevindt zich de ark des verbonds. En in de ark des verbonds bevindt zich het woord van God. Helemaal centraal in het allerbinnenste, daar is het woord van God, namelijk het zaad. Zodat u ziet dat de tempel wel degelijk te maken heeft met vruchtbaarheid en met voortplanting. En meer zeg ik er dus niet over. En dan staat er dat het is omtrent de uren des gebeds. Want de uren des gebeds, daar is zojuist al een en ander over gezegd. De uren des gebeds heeft te maken met de uren waarop men nadert tot, of nadert in het binnenst heiligdom. En dat op zich is een uitdrukking, een uitbeelding van vruchtbaarheid en van voortplanting. Men nadert namelijk in het binnenste heiligdom. In dit geval naderde men in de tempel. En in Hebreeën 10 gaat het over dat men nadert voor de troon der genade zelf. Maar dat is eveneens het binnenste heiligdom. Want het een is een beeld van het ander. De ark des verbonds uit het Oude Testament is een beeld van de genade troon uit Hebreeën 4 en Hebreeën 10 natuurlijk in het Nieuwe Testament. Dus daar zit een duidelijke parallel in. Maar het naderen in het binnenste heiligdom op de grote verzoendag onder het oude verbond en nu gewoon in de hemel zelf onder het nieuwe verbond zijn beide een uitdrukking van de weg waar langs nieuw leven tot stand komt en dus de weg van bevruchting, van het begin van nieuwe vrucht. Dus ze gingen op naar de tempel. Het was op de uren des gebeds. En dan staat er zijnde de negende uren. Hebben de vertalers erachteraan gezet, want die denken dat wij niet lezen kunnen. Ja, want natuurlijk is het dan een uren. Hè? Maar er staat uitdrukkelijk, het is de negende. Want negen, wel, de Hebreeuwse letter die de negen weergeeft, is de letter tet of teet. Dat wil zeggen, die letter heet baarmoeder, want dat woord betekent baarmoeder. Negen heeft namelijk te maken met het voortbrengen, met voortplanting, zeg maar, met geboren worden. En eigenlijk is het niet compleet, want negen heeft ook in de schrift direct te maken met oordelen. Vandaar dat de voortplanting, of laat ik het anders zeggen, vandaar dat tot Eva gezegd wordt in Genesis 3 dat God zeer zal vermeerderen de smart, namelijk de smart van haar dracht. Dat wil zeggen dat de geboorte zelf, het voortbrengen van het nieuwe leven, gepaard gaat met lijden. Dat wordt in die negen uitgedrukt, maar sowieso is het dus waar dat de negen te maken heeft met de voortplanting, vandaar de tijd van de menselijke zwangerschap van negen maanden. Ja, maanden natuurlijk. Maar in ieder geval negen maanden zeg ik expres, omdat de maan een uitbeelding is van de vrouw en van deze oude schepping. Maan die groeit en vol wordt en dan daarmee vrucht voorbrengt. Maar goed, daar ga ik allemaal niet op in, want dat voert veel te ver. Ik geef het alleen maar aan als een hint voor degene die er wat meer van weet en voor degene die er wat meer van willen weten. Dan heb ik u allemaal gehad, hopelijk. En daar hebben we dus dan vervolgens een andere keer over. Maar het gaat erom dat al die inleidende uitdrukkingen heen wijzen naar hetzelfde. Namelijk naar vruchtbaarheid en voortplanting. En vandaar dat het ons niet mag verbazen dat dan gesproken wordt over een zeker man die kreupel was Kortom, die impotent was, die verlamd was in zijn onderlichaam. Een zeker man die kreupel was, en er staat de notabene bij, uit zijn moeders lijf. Vertaald met van zijn moeders lijf, maar er staat letterlijk uit zijn moeders lijf, zodat daar ook weer op twee verschillende manieren gesproken wordt over dat principe van die vruchtbaarheid. De man zelf was onvruchtbaar en hij is dat vanwege zijn geboorte, uit zijn moeders lijf. Het is voor zijn geboorte of in zijn geboorte zat het al fout. Wel, dat is een uitbeelding van de tegenwoordige wereld zoals wij hem kennen. Of laat ik het gemakkelijker zeggen, het is in ieder geval een uitbeelding van de situatie van de natuurlijke man, de natuurlijke mens, Adam, maar mede speciaal zijn afstammelingen, want wij mensen zijn nou eenmaal onvruchtbaar in de zin van dat wij weliswaar leven hebben ontvangen, maar dat we dat leven niet vast kunnen houden. We raken het kwijt. Zie? Ja, wij planten ons voort, zult u zeggen. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Ik heb het nou over de geestelijke toepassing ervan. En dan blijkt dat de mens niet voor verbetering vatbaar is en dat hij zichzelf niet staande kan houden en dat hij ook inderdaad met uitsterven bedreigd wordt, zal ik maar zeggen. Want het is ook wel zo, maar daar gaat het nou even niet om. Maar het principe is dat de mens zijn leven verliest. Dat de mens dan misschien oorspronkelijk, dat de allereerste mens Adam, oorspronkelijk dan misschien een levende ziel was, maar het duurde in ieder geval niet lang of je werd een stervende ziel. En daar is je nog steeds mee bezig. Met sterven namelijk. Ten dagen dat gij daarvan eet, werd tot de mens gezegd, zult gij stervende sterven. Hij was een levende ziel en hij is een stervende ziel. En daarom is dat meteen het grote oordeel over alle godsdiensten die deze wereld maar kent. Immers alle godsdiensten hebben dit gemeen, dat ze gericht zijn op de verbetering van de natuurlijke mens. Maar de natuurlijke mens kan niet verbeterd worden. En hoezeer hij misschien ook zijn gedrag tijdens zijn leven kan veranderen, het helpt hem niets, want hij verliest dat leven. En daarom is dat zinloos. Zie? Ja. Ik zou bijna weer over mijn auto beginnen te praten, maar laat ik het maar niet doen. Maar ja, daar kun je ook over van alles aan doen, maar op een gegeven moment moet je daarmee stoppen, want je weet, dat heeft geen zin. Hè? Dan zeg je, geen kosten meer aan maken, want nou is het gebeurd. Dat is het, hè. Nou, dat is met de mens ook ongeveer zo. Daar hoef je geen kosten aan te maken, dat heeft geen enkele zin. Het is gebeurd met hem. De werking van de roest, namelijk van het zeurdecem, van het zeur dus in de mens, is duidelijk genoeg. Je kunt er wel een beetje oppoetsen, maar hij is bestemd voor het verderf. Hij is uit de aarde aards en een keer tot de aarde weder, zegt datzelfde schriftgedeelte in Genesis 3. En daar hebben we het dan mee gehad. Dat is de situatie van de natuurlijke mens. En de natuurlijke mens is zo, wij zijn zo, wij zijn zondaren en bestemd voor het verderf vanwege onze geboorte, van ons moederslijf aan. We zijn erfelijk belast, zal ik dan maar zeggen. We kunnen daar niet zoveel aan doen. Het hoeft trouwens ook helemaal niet. Hè? Maar we kunnen daar niet zoveel aan doen. Dat is van nature zo. En deze man is daarmee de uitbeelding van de natuurlijke mens in het algemeen. En zelfs van de schepping in het algemeen. Die onvruchtbaar is. En die zichzelf niet kan staande houden vanaf zijn oorsprong. En als ik praat over de oorsprong van de tegenwoordige wereld, heb ik het over Genesis 1... Niet vers 1, maar wel over vers 3, eigenlijk de tweede helft van vers 2 en dan vers 3 en al wat er verder volgt. Het werk van de zeven dagen waardoor deze wereld tot stand gebracht werd, maar hij werd tot stand gebracht uit een oude, gevallen, ternedergeworpen, kataballo, een nedergeworpen wereld. En daarom is deze wereld onvruchtbaar. Net zo goed als de mens tot geen goed in staat is, want hij is uit de aarde aards en keert dus tot de aarde weder. Het staat uitdrukkelijk zo in de Bijbel, men neemt het hoogst kwalijk altijd als ik het voorlees, maar het staat er echt zo, dus ik hou het er maar op. Hè. Hij is stof en keert daarom tot stof weder. Hij is uit een oude aarde en in een gevallen aarde geformeerd en dus viel de mens vervolgens zelf ook. En hij keert tot stof en tot de aarde weder. Maar het wonder wat God doet is dat hij daarin ingrijpt en dat hij deze oude, onvruchtbare wereld alsnog vruchtbaar maakt doordat hij zijn woord geeft. Dat is ook wat God direct deed aan Adam. Hij gaf hem zijn woord. En hij wees hem ook op de bron des levens die Adam nodig had om in leven te blijven. Adam werd uitdrukkelijk gezegd dat hij zou eten van de boom des levens. Hij had geen leven in zich. Het leven moest hem van buiten aangereikt worden. Oftewel, hij moest het van buitenaf tot zich nemen. Precies zoals bij ons vandaag aan de dag. Wij krijgen het leven aangeboden. Van wie? Ja, van God zelf uiteraard, hè? Ja, ja. Het eeuwige leven wat ons God gegeven heeft, zegt Johannes. En het eeuwige leven is in zijn Zoon. Hè? In hem ontvangen we eeuwig leven. Wel, daar gaat het hier om. En dat is de waarheid die in dit betrekkelijk kleine wonder geïllustreerd wordt. Er staat een zeker man, die kreupel was uit zijn moeders lijf, werd gedragen. Ja, ja, want zelf kon hij niks. Werd gedragen, welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel ging. Het is heel merkwaardig dat men kennelijk toch wel wat verwacht van degene die de tempel ingaan. En zo is het nou maar net, hè. Want, dat kunnen we even snel doen, hè? Wie gaat er nou eigenlijk de tempel in? Wie is er nou eigenlijk het binnenste heiligdom ingegaan? Wie komt dan langs die schone poort? We hebben het net niet gezongen, maar het had gekund, hè. Ik zie een poort wijd openstaan. Wie die door die poort gegaan is, is uiteraard de Heer zelf. En hij is degene die genade biedt aan degene die zich meldt bij die poort. En hier zit het beeld van een arme zondaar die gedragen moet worden, die tot geen goed in staat is, die zichzelf niet kan in stand houden, laat staan voortbewegen. En hij zit daar bij de poort om een aalmoes, om genade dus eigenlijk te ontvangen van degene die de tempel ingingen, oftewel van degene die de tempel ingaat. En als dan Petrus en Johannes daar langskomen en die tempel binnengaan, zijn zij uiteraard in beeld van de Heer zelf die de tempel is binnengegaan. Ja. Waarbij Petrus het beeld is van de mens die hoort, de mens die luistert. Petrus heette immers Simeon, de horende. Petrus is een beeld van de mens die tot geloof gekomen is, die vastigheid gevonden heeft doordat hij het woord van God tot zich genomen heeft. Iemand die stevig, sterk geworden is, wiens benen gestrekt zijn. Want dat is het, hè? Het was Simeon, de horende, maar hij werd prompt genoemd een rots. Nou, als dat geen kracht is, weet ik het niet meer. Hè? De onvergankelijke rots. Een beeld uiteraard van de eeuwigheid. Wel, Petrus is een beeld van de mens die tot geloof gekomen is. En Johannes is een beeld van de Zoon van God zelf. Want de naam Johannes betekent zoveel als dat Jehovah gegeven heeft. Het is dan ook Johannes die in het evangelie van Johannes en in zijn brieven spreekt over de Heer Jezus als over de Zoon van God. Heel uitdrukkelijk. De term ligt hem als het ware op de lippen bestorven. En daarom deze beide, Petrus en Johannes, samen zijn de uitbeelding van de Heer zelf. Aan de ene kant de Heer Jezus als de mens die gelooft en daarom eeuwig leven ontving. En aan de andere kant als de Zoon van God, degene die het leven geeft. Nou, die twee, Petrus en Johannes, samen als het beeld van de Heer Jezus die God en mens is. Zij gaan de tempel ingaan en deze kreupele man, deze eigenlijk verstorven man, want zo zou dat heten in bijvoorbeeld Hebreeën 11, als gesproken wordt over Abraham, en in Romeinen 4 bijvoorbeeld ook. Hè. Zij waren, Abraham en Sarah waren verstorven, de dood had zijn werk al in hen gedaan, ze konden geen leven meer produceren. Wel, die man die zit hier en hij verwacht een aalmoes van Petrus en Johannes. Hij verwacht een genadegift. En wat is de genadegift? De genade geeft God is het eeuwige leven. Nou, dat krijgt hij. Nou ja, typologisch natuurlijk. Maar hij krijgt in ieder geval leven. Er staat en Petrus sterk op hem ziende met Johannes zeide, zie op ons. Dat wil zeggen, ze spreken eigenlijk samen. Petrus voert wel eens uit waar het woord. Maar dat is altijd zo trouwens, als Petrus en Johannes samen optreden, dan voert Petrus het woord en Johannes die doet niks anders dan ja knikken, geloof ik. Maar die is het er uiteraard helemaal mee eens. Ja, dat valt op. Ik meen, als ik het me goed herinner, komen Johannes en Peter samen 7 keer voor, in handelingen alleen, waar ze samen optreden, terwijl het altijd Petrus is die het woord voert, Johannes wordt alleen maar genoemd. Hij is er wel bij, maar hij is de zwijgende. Hm? Ja. Nou, daar ga ik niet op in, anders dan verdwaal ik, maar dan staat er, en hij hield de ogen op hen, vers 5, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Als je dat beeld, hè, dat beeld van Petrus en Johannes, die daar samen als een eenheid die tempel ingaan en dan die bedelaar op de grond die daar ook zat, die kon het ook niet helpen dat hij daar zat. Hij wordt er ook maar neergezet. Hij kon verder niets anders. En hij keek omhoog uiteraard naar Petrus en Johannes. Dan kun je uren doorpraten over allerlei Bijbelse geschiedenissen en Bijbelse waarheden die hierin geïllustreerd worden. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Johannes 3, maar daarmee aan nummer 21, als ik het wel heb. De geschiedenis van de slang in de woestijn. En ik heb het over de slang, niet over al die slangen op de grond, maar die ene slang die verhoogd was. Hè? Je vindt namelijk dat verhaal van dat Israël weer eens murmureerde. Ik weet niet wat het is, maar het is een interessant woord natuurlijk. Maar Israël murmureerde tegen de Heeren, ze waren in ieder geval nogal ontevreden. En dan zendt de Heer onder hen vurige slangenstaten. Want die slangen zijn een beeld van het oordeel, van vuur, van oordeel. De vurige slangen worden gezonden onder Israël. En die vurige slangen die bijten de Israëlieten daar in de woestijn, uiteraard met giftige beten. En dan bidt Mozes tot de Heer en dan zegt de Heer, oké, Mozes, maak nou ook maar een vurige slang, maak er nou zelf een. Maak een vurige slang en steek die omhoog, verhoog hem. En ieder die op die vurige slang zal zien, die ene vurige slang, die zal daardoor leven. Het leven behouden, leven ontvangen. Dus als het ware de dood, de werking van het gif overwinnen. Het aardige is, dan maakt Mozes een vurige slang en hij weet niet anders te doen dan zo'n vurige slang te maken van koper. Hij moet een vurige slang maken, hij maakt dus een koperen slang, waarmee je maar weer ziet dat koper zelf een beeld is van het oordeel en het verderf. Of eigenlijk van dat wat het oordeel en het verderf doorstaat, want daar gaat het eigenlijk om. Maar dan wordt er zo'n slang, precies zo'n slang als dat er allemaal daar over de grond kropen. Zo'n slang wordt gemaakt en die wordt verhoogd en dan geeft hij niet de dood, maar die geeft het leven. Het is net zo'n slang. Dat is tenminste de bedoeling, dat was de opdracht die Mozes kreeg. Maar hij geeft leven in plaats van de dood. En het punt is natuurlijk wat de Heer zelf zegt in Johannes 3, want de Heer verklaart zelf dit beeld. Hij zegt, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En dan vers 16 natuurlijk. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, uitgebeeld in die verhoogde slang, opdat een ieder die op hem ziet, oftewel, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Of niet verderven staat er eigenlijk. Hè? Zelfs heb ik af en toe nog een vers in de nieuwe vertaling in gedachten. Het moet meer dan 20 jaar geleden zijn dat ik die voor het laatst gelezen heb. Dus je komt er maar zo niet af, hè? Ben, jammer hoor. Dat duurt nog even. Maar omdat er iedereen in hem gelooft, niet verderven, niet de dood ondergaan, maar eeuwig leven hebben. En de zaak is deze, dat de slang in het algemeen een beeld is van de stoffelijke wereld, of van de vorst over deze zienlijke wereld. De stoffelijke wereld dus. En wij kennen in de schrift de oude slang, dat is een beeld van de duivel en de satanas, de verleider, Openbaring 12 is dat waar dat staat, dacht ik. Nee, Openbaring 19. Hè? Nou, weet ik ook niet. Hè? Beide. Maar er staat uitdrukkelijk de oude slang. En dat is een beeld van Satan. We kennen ook een nieuwe slang uiteraard. Zijn opvolger namelijk. De opvolger als de vorst over de stoffelijke wereld. Dat is namelijk Jezus Christus, de Nazarener. Ik moet er ineens aan denken hoe het hier staat in de Handelingen 3, want Nazarener betekent natuurlijk dat hij uit Nazareth kwam, maar tegelijkertijd betekent het dat hij een gezonden vorst was. De nieuwe vorst, de gezonden vorst over de stoffelijke wereld. En de slang is daarmee dus wel degelijk eventueel een beeld van de Zoon des Mensen die over deze wereld regeren zou. En het verschil is dat de oude slang, de oude vorst, deze wereld heeft gestort in het verderf, in het oordeel en feitelijk dus in het vuur, vandaar die vurige slangen. Terwijl wij kennen de zoon des mensen, de verhoogde slang, degene die het oordeel doorstaan heeft en ondergaan heeft en inmiddels is gezeten in de hemel. En deze verhoogde slang is dus simpelweg een beeld van de Heer Jezus Christus, gezeten in het binnenste heiligdom, in de tempel zelf dus, de ware tempel, aan de rechterhand Gods. En als men ziet op de koperen slang, dan werd men genezen, ontving men leven. En als wij zien op de Heer Jezus Christus, de Zoon Gods, Johannes 3, vers 16, die door God gegeven is en gesteld is aan zijn rechterhand in de hemel, als we op de levende erfgenaam van God zien, dan ontvangen wij daardoor eeuwig leven. En hier vinden we deze man bij de ingang van de tempel, en hij ziet op degene die daar die tempel binnengaat. Eigenlijk moet ik zo kijken, hè, want die gaat omhoog eigenlijk de tempel binnen. En hij ziet op Johannes en Petrus, en er staat er dat hij vroeg om een aalmoes. En dan zegt Petrus tegen hem, zie op ons. En dan staat er in vers 5, en hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Wel, dat is een blik in geloof. Dat is in geloof zien op degene die het heiligdom binnengaat. En wie in geloof ziet op degene die het heiligdom binnengaat, dat kan niet anders, die ontvangt daardoor leven. Zo is dat nou eenmaal. Afgezien van dat het ingaan in het heiligdom, ik zeg het wat zachtjes, dat het ingaan in het heiligdom zelf een beeld is van bevruchting. Ja, dat zal ik wel weer eens te horen krijgen terug, vrees ik. Maar dat is nou eenmaal zo. Zie. En daarom, deze man ontvangt leven. Er staat ook meteen vers 6, Petrus zei, de zilver en goud heb ik niet, want dat is wat hij verwachtte, stoffelijk zilver of goud. Maar zegt Petrus, dat heb ik niet, maar hij had het wel. Hè? Maar dat waar zilver en goud een beeld van is namelijk, dat had hij wel. Niet het letterlijke, stoffelijke zilver of goud, maar wel overdrachtelijk zilver of goud. En hij zegt, in de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op. Want zilver en goud zijn beide edele metalen en spreken over eeuwigheid en dus over eeuwig leven. Zilver speciaal spreekt over de losprijs die betaald wordt. Zilver is nou eenmaal hetzelfde als geld. Dat is hetzelfde woord in alle grondteksten. En zilver is dus de losprijs die betaald wordt ter verzoening. De prijs die betaald moest worden ter lossing. Onder het oude verbond was altijd een prijs die uitgedrukt wordt in zilveren munten. Het gaat altijd om zilver. Dat is een prijs die betaald wordt. En goud spreekt ook over eeuwigheid, maar dan speciaal in verband met heerschappij. Met koningschap dus. En daarom een eeuwig koningschap. En zilver en goud, namelijk verlossing en eeuwig leven, namelijk zelfs eeuwige heerschappij met Christus. Dat had Petrus wel te verstrekken, daar beschikte hij over. En dan daarom zegt hij ook, in de naam van Jezus Christus, de gezonden vorst, de gezonde koning. De koning namelijk, de vorst die gezeten is in de tempel zelf, maar dan overdrachtelijk in het binnenste heiligdom. Hij zegt, sta op, wat je rustig dubbelzinnig mag opvatten, sta op en wandel. Hij ontving leven. En dat blijkt ook wel, want er staat, en hem grijpende bij de rechterhand. Ja, natuurlijk, ja, bij de rechterhand. Want u weet toch waar Christus gezeten is? Rechts, hè? Aan de rechterhand Gods. En als hier Petrus hem grijpt bij de rechterhand, dan drukt hij daaruit dooruit de gemeenschap. Deze lamme man, deze levenloze man dus eigenlijk, wordt genezen doordat hij gegrepen wordt bij de rechterhand, doordat hij in gemeenschap treedt met hem die de tempel binnengaat. Die het heiligdom binnengaat. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. En dan staat er, en terstond werden zijn voeten enkele vast. Dat wat gammel was, dat waar hij doorheen zakte, dat waar hij geen steun bij had, dat werd vast, staat er. En hij opspringende, want dat vind ik altijd zo mooi, hè. Als de Heer iemand geneest, dan hoef je daarna nooit naar een revalidatiecentrum of zo. Hè? Als de Heer iemand geneest, dan doet hij dat ook in één keer. En revalidatie hoort daarbij. Dat is nergens voor nodig. Dan moet je je voorstellen dat hier iemand is die van zijn leven nog niet gelopen heeft. En hij wordt genezen, hij staat op en springt meteen. Hij loopt meteen te huppelen. Waar heeft hij dat allemaal geleerd? Ja. Niet van die moeilijke vragen stellen, hè. Dat hoort bij de genezing uiteraard. Dat is werkelijk een genezing die door God rechtstreeks tot stand gebracht wordt. Is meteen leven. Hij bruist ervan. Er staat er, hij opspringende stond. Wat gaat om opstanding. Het woord wordt uitdrukkelijk nog een keer vermeld. Hij stond. Hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Ja, ik had bijna alweer gezegd, maak het verhaal zelf maar af. He? Want dat weet je dan, hè? Wij immers, die leven hebben ontvangen van hem die het heiligdom is binnengegaan. Wel, wij volgen hem op die verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel enzovoorts. Hebreeën 10. Dat is onze toevergadering tot hem, zoals vanmiddag gelezen is. Als wij leven hebben ontvangen van de Heer, dat betekent niet dat we volgens de wijde wereld intrekken, maar dat betekent het dat we hem navolgen. Dat we onze voorloper navolgen, zo wordt hij genoemd in de Hebreeënbrief. Onze voorloper is ingegaan. Degene die ons vooraan gaat en die de weg gebaand heeft en die daarom de weg is. En de weg van een gelovige is niet een weg de wereld in, maar is een weg die opspringt. Heb je dat nooit gelezen? Dat is leuk, hè? In Johannes 4. Ik citeerde net uit Johannes 3 over de slang in de woestijn die verhoogd werd. Maar in Johannes 4 krijgt u het verhaal vanuit een andere kant belicht. Namelijk van de Samaritaanse vrouw die bij de Jacobsbron zit. En die vraagt om water die gaat aan water putten. En dan komt de Heer en die vraagt ook om water. En dan vindt die vrouw dat is een beetje vreemd gesteld enzovoort. En dan wordt er ook gepraat over wat er niet is, maar wat er wel moet komen enzovoort. Dat wil zeggen, er moest wel water komen, maar van een andere soort. Net als dat er hier zilver en goud moest komen, maar het kwam van een andere soort. En wat er die Samaritaanse vrouw wordt aangereikt, dat is water wat de Heer geeft. En waarvan hij zegt, wie ervan drinkt, het zal in hem worden tot een fontein. En het zal springen, opspringen namelijk, staat er, zal zijn opspringende tot in het eeuwige leven. En dat opspringen, dat die fontein zal ik maar zeggen, dat spreken we wel degelijk over, dat het omhoog gaat. Het is een leven wat springt tot God. Helaas gaat de woordspeling in het Nederlands verloren. Maar dat spring namelijk, dat woord dat kennen we in het Engels nog, hè? En spring staat daar, is daar het woord voor het voorjaar, maar dat is de tijd waarin de natuur nieuw leven ontvangt. Spring is eigenlijk gewoon de vertaling van het Hebreeuwse Pesach, Pascha, want dat betekent namelijk springen. Men heeft het vertaald met voorbijgaan, ja. Pesach, Pasen betekent voorbij, maar het betekent niet, het betekent springen. En een van de wat minder bekende woorden voor voorbijgaan in het Nederlands is inderdaad overspringen. Het wordt niet veel meer gebruikt, maar mijn vader gebruikt het altijd, vandaar dat ik het ken. Hè? Iets overspringen, want het is niet alleen een voorbijgaan, hoewel het dat was inderdaad bij de uittocht uit Egypte, de engel des verderfs immers, die ging dan aan de deur voorbij, die deur werd overgesprongen, om het dan nog maar eens zo te zeggen, maar dat springen spreekt wel degelijk over een springen de hemel in, een omhoog gaan. Het loskomen van deze oude wereld. En het eerste wat van deze man is ook niet dat hij stond. Vervolgens wandelde, voetje voor voetje verzette, toen dat beter ging ook nog maar begon te springen. Misschien is het wel zo geweest, dat zou kunnen, maar het staat er niet. Er staat, hij sprong. Hij sprong op, hij stond en wandelde. En dat is de volgorde in geestelijke zin. Want het eerste wat er gebeurt, is dat wij als we tot geloof komen, de Heer nawandelen, nagaan bedoel ik, dat we namelijk onze positie in de hemel innemen. Of ons dat bewust zijn of niet, is een ander verhaal. Maar als we wedergeboren zijn, dan is dat op grond van dat de Heer zelf is ingegaan in het binnenste heiligdom. En ik bedoel dat nog eens een paar keer overdrachtelijk. Dat wil zeggen, ik bedoel het dubbelzinnig. Omdat er nieuw leven tot stand gekomen is. Omdat deze schepping bevrucht is, zal ik maar zeggen. Maar het is gebaseerd op zijn ingaan in de hemel zelf. Het was dan ook op de dag van de opstanding zelf dat de Heer Jezus de hemel binnenging. Wij zijn het allemaal vergeten, hebben allemaal verleerd. Wij denken dat het 40 dagen later pas was. Ja, toen gebeurde dat zichtbaar. Maar hij ging de hemel in. Hij meldde zich in de hemel bij de troon van God, voor de troon der genade, op de dag van zijn opstanding zelf. Opstanding en hemelvaart zijn begrippen die in ieder geval samengevoegd worden in de hele Hebreeënbrief. Er wordt geen verschil gemaakt. Hetzelfde. Is opgestaan en meteen opgesprongen de hemel in. En op grond daarvan, op grond van onze positie ook met hem in de hemel, staan wij vervolgens. Dat is de volgorde van de woorden hier in Handelingen 3 vers 8. Hij opspringende, beeld van het ingaan in de hemel, stond. Dat is heel eenvoudig. Door genade hebben wij een nieuw leven ontvangen. Wij vroegen om een aalmoes en de genade geeft Gods bleek te bestaan niet uit zilver, uit goud, maar het bleek te bestaan uit eeuwig leven. De genade geeft Gods is het eeuwig leven. En we hebben daardoor een positie, vervolgens onder de genade troon. Want dat ons die genade gift gegeven werd, is op grond van de heerschappij van de genade. Op grond van de heersende positie van Christus, als de slang die verhoogd werd. De vorst over de stoffelijke wereld die gezeten is aan de rechterhand Gods. Wel, hij heeft ons genade gegeven, de genade geeft Gods namelijk het eeuwige leven en vervolgens is het zo dat Romeinen 5 zegt dat wij ook staan in die genade. Ja, we roemen in de genade in welke wij staan. En daarover spreekt ook de Efezebrief, die zegt dat we leven onder de bedeling, de huishouding van de genade en dat we daarin hebben ontvangen een geestelijke wapenrusting om te kunnen staande blijven. Om te kunnen staan, te kunnen stand houden en te kunnen staande blijven. Al die dingen worden genoemd. Het gaat om onze positie in die genade. En vervolgens, als we ons die positie in de genade en onder de genade bewust zijn, dan volgt ook dat we in die genade zouden wandelen. Dat is de volgorde die hier genoemd wordt. Het is voor die genezing van die man een onlogische volgorde, maar in verband met de geestelijke betekenis is het volstrekt logisch. En hij, opspringende, stond en wandelde. En wat deed hij dus? Hij ging met hen in de tempel. Wandelende en springende. En daar komt er nog wat, want er is nog één ding vergeten. Dat hoort erbij. Namelijk, lovende God. Want wat er gebeurd is niet alleen dat die man lopen kon ineens, maar hij had leven ontvangen. En wie leven ontvangt, ontvangt leven doordat hij geest ontvangt. God blaast in de mens geest en daardoor ontvangt hij leven. Daarom wordt hij levend. God blaast in de mens adem en daarom leeft hij. Want al wat adem heeft, leeft. Dat weten ze vandaag niet meer, hè? Dat is men vergeten. De dokter weet het niet meer en in Den Haag weten ze het ook niet meer. Maar, hè? Ja, een heleboel actiegroepen weten dat ook niet, maar al wat adem heeft, leeft. Want adem is geest en geest is leven. Voor God uiteraard, voor mensen kan me dat niks schelen hoe die erover oordelen. Maar voor God leeft iemand als hij adem heeft. Maar die adem is niet alleen ons leven, maar adem dient voor nog een doel. Hè? Ja, adem, dat gebruik je om te spreken. Dat wat ons leven in stand houdt is tevens dat waardoor wij spreken. Ik doe hier vanmiddag twee dingen tegelijk. Adem om in leven te blijven en ik doe dat door te spreken. Ik neem adem in om te kunnen spreken. Maar als ik het niet zou doen, zou ik niet alleen niet kunnen spreken, maar ik zou bovendien sterven. Waarbij je met me ziet dat leven en spreken feitelijk synonieme dingen zijn. Het is eigenlijk hetzelfde. Dat heb ik eerder al eens verteld, hè. Ik heb al eens uitgelegd dat leven in feite communicatie is. Leven is gemeenschap, communicatie. En spreken is ook communicatie. Vandaar dat men leven ontvangt door het woord van God. Want leven en woord zijn dingen die bij elkaar horen. Maar dat wil ik nou niet uitleggen. Wat ik nu wil uitleggen is dat de psalmist zegt, al wat adem heeft, gebruiken die adem om God te loven. Ja. Want al wat adem heeft, loven de Heer. Als die adem en leven dan hetzelfde is, dan is het zo dat God de mens leven geeft opdat de levenden hem zouden loven. Dat is leuk voor de taalkundige, want dat is een analogie. Leven is namelijk loven en als u er nog een bij wil hebben, ik ontleen ze aan een oud lied, Dat is namelijk leven, lieven en loven. Dat zijn drie woorden in het Nederlands met alleen verschillende klinkers, maar ze betekenen feitelijk hetzelfde. Leven is liefhebben, want liefhebben is gemeenschap immers. En leven is gemeenschap. Leven en lieven is hetzelfde, maar er hoort ook nog bij loven. En u zult wel van me willen aannemen dat geen mens geweest is die dit heeft uitgedacht. Want leven en lieven, dat kan nog, maar loven dan. De mens leeft om God te loven. Het leven van een mens, voor zover we dat leven mogen noemen, het leven van een mens die God niet looft, is volstrekt zinloos en beantwoordt niet aan zijn doel. En bovendien, waarom leven wij? Wel, wij leven, wij ontvangen leven, als gelovigen zeker, wij ontvangen leven om te leven tot heerlijkheid des Vaders. En van Christus staat er, en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven, want sterven is scheiding, en hij is der zonde gestorven, want hij is van de zonde afgesneden. En dat hij leeft, want leven is gemeenschap, dat leeft hij Gode, want dat leven is een gemeenschap met God. En het werkelijke leven, het goddelijke leven, het eeuwige leven, kortom het leven wat in de Zoon is, is leven in gemeenschap met God. En het leven van een gelovige heeft maar één doel, namelijk op God gericht te zijn. God te loven. En dat is ook wat precies hier staat. Hij opspringende stond en wandelde, ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En als je nou zegt, dat moet een raar gezicht geweest zijn, die man, die moeten ze voor gek verklaard hebben, zeg ik, dat klopt ook. Dat is ook zo. En toch, het was precies wat die man moest doen, wat je kon verwachten en moest verwachten, om meer dan één reden, zal ik maar zeggen. Zie? Dat zeg ik tot uw troost, als ze van u zeggen dat u gek bent, dan weet u meteen dan dat het wel goed kon zitten, hè? Ja. Maar inderdaad, hij loofde God, en al het volk zag hem wandelen en God loven. Je mag het opvatten, wat mij betreft, als een handy. Het is, onze wandeling behoort te bestaan, namelijk uit het loven van God. Dat is het probleem van de hedendaagse christelijke ethiek, dat men denkt dat het gaat om of iets mag of niet mag. Onze wandeling zou bepaald moeten worden door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Kortom, door te bepalen van dit mag wel en dat mag niet. Het aardige daarvan is, vind ik altijd, dat mensen die uitmaken wat wel en wat niet mag, zelf niet in staat zijn om zich vervolgens ook daaraan te houden. Zelfs als ze gelijk hebben, kunnen ze niet in de praktijk brengen wat ze terecht misschien leren. Daarom heeft het ook geen zin, hè? Maar het aardige van onze wandel als gelovigen is niet dat het gaat om wat wel en wat niet mag, maar het gaat om over God loven. Het gaat erom of de dingen die wij doen zijn tot eer van God. Het gaat er niet om of dingen ons geoorloofd zijn, het gaat erom of dingen ook nuttig zijn. Zegt de Korinthebrief en herhaalt het. Want het gaat er niet om of de dingen wel geoorloofd zijn, maar het gaat erom of de dingen wel stichten. Of ze wel bouwen. Of ze wel de gemeente bouwen. Of ze wel zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Of ze wel beantwoorden aan Gods doel. We hebben het zojuist gezongen, dat in het lied van vroeger ging het om ons en nou gaat het om de Heer. Ik vat het maar samen. Vroeger ging het erom dat de Heer ons hielp, dat de Heer er was voor ons. Nu gaat het erom dat wij er zijn voor hem. We hebben dat gezongen. Als ik het in een prediking zeg, dan word ik meteen verketterd. Maar Johannes de Heer, die dichten het nog en we zingen het zelfs nog in een lied. Vroeger dachten we dat het de Heer was in ons. Tegenwoordig gaat het erom dat wij er zijn voor hem. Nou, daar gaat het inderdaad om. Dat ons leven zou gericht zijn op hem. De Heer is niet aan ons gegeven opdat hij ons zou zeggen wat we wel en niet mogen doen. Maar wij zijn aan de Heer gegeven opdat wij hem zouden verheerlijken. Dat is het verhaal. En dat is ook het evangelie. En zelfs als je dat helemaal buiten beschouwing laat, de hele evangelie buiten beschouwing laat, dan kun je nog heel eenvoudig begrijpen dat God, dat een schepper een schepping maakt tot verheerlijking van hemzelf, uiteraard. Dat kan een heel eenvoudig mens nog begrijpen. Ja, dat heeft God gedaan. Punt is alleen dat God een nieuwe schepping maakt. Omdat de oude niet aan het gestelde doel beantwoordt. Althans, hij beantwoordt aan een gesteld doel, maar het doel van die oude is dat er een nieuwe uit voort zou komen. De eerste is altijd een tijdelijk en er komt de eeuwige tweede voor in de plaats. Maar goed, nou verdwaal ik, want dan kom ik weer in de Hebreeënbrief terecht, hè. Dus ik blijf maar even hierbij. Het gaat om dat die mensen zien wie hij is, dat hij wandelt en dat hij God loopt. Men ziet dat ook. En zij wisten ook wie hij geweest was. Ze kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de schone poort des tempels. En ze werden vervuld met verbaasdheid. Van hoe is dat nou mogelijk? Want het paste niet in het theologisch, nog in het medisch kader. En vervolgens, en ontzetting. Want men vond dat het niet zo hoorde. Dat is heel eigenaardig. Maar als men het niet in het theologisch, dan wel medisch kader kan plaatsen, dan vindt men dat het niet zo hoort. Ja. Dat is, nou, ik zal me met de medische zaken niet bezighouden. Maar met het theologische, daar ligt dat wel zo, ja. Men kan het niet verklaren, dus hoort het niet zo. Men vond dat deze man niet genezen had mogen worden. Dat vond men van die blinde uit Johannes 9, die blindgeborene ook. Hij had niet genezen mogen worden. Want de natuurwetten die leren dat het niet kan, dus mag het niet. Nou, laat ik daar niet verder op ingaan. Maar men is niet alleen verbaasd, men is ontzet. En dan staat er, in vers 11, en als de kreupele die gezond gemaakt was, Petrus en Johannes vasthield, want niet alleen was hij bij zijn rechterhand gegrepen, maar hij hield hem gewoon vast. Begrijpt u wel, Petrus gaf zijn hand aan deze man, maar Petrus kreeg zijn hand niet terug. Zo zat het eigenlijk, hè? Ja, en zo hoort het ook, hè? De Heer heeft ons zijn genade, uitgedrukt in de hand, aangereikt. We grijpen die hand niet opdat we vervolgens onze eigen weg weer zouden gaan, maar opdat we aan zijn hand zouden volgen. Met hem mee zouden wandelen. Achter hem aan, achter zijn stem aan of gewoon aan zijn hand. Want uiteindelijk is dat natuurlijk toch hetzelfde. Maar hij hield hen vast en er staat er, toen liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof. Ja, dat is ook een raar gezicht, Petrus en Johannes, hand in hand met deze man die helemaal niet lopen kon. Maar nou liep hij wel. Nou, en dan staat er, ze gingen de voorhof in, het welk Salomo's voorhof genaamd wordt. Want Salomo is natuurlijk een beeld van de eeuwige vredevorst. De zonen Davids. En dan staat er, en Petrus dat ziende, antwoordde tot het volk. En dan komt de toespraak. Gij Israëlitische mannen. Want toen Petrus de hand der gemeenschap, de rechterhand der gemeenschap reikte aan Paulus, toen kwamen ze overeen in Galaten 1. Dat Petrus tot de besnijdenis zou gaan. En Paulus tot de heidenen, tot de voorhuid. En vandaar dat Petrus zich ook uitdrukkelijk richt tot gij Israëlitische mannen. Hij kende zijn beperking. Dus hij sprak tot Israëlitische mannen. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u over dit of wat ziet gij zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen. En dan zegt hij, de God Abrahams, de God van Abraham. De God van Isaac, de God van Jacob. Kortom, de God onze vaderen heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Ja, kind is het vertaald. Ik weet nooit of het goed vertaald is, want het had ook vertaald kunnen worden met knecht. Hè? Het is, ik zeg altijd, het is het Franse garçon, waarbij je nooit weet of het een jongen is of een ober. Ja, dat weet je niet, hè. Maar garçon is het woord voor een huisknecht ook. Het kan een jongen zijn, het kan ook personeel zijn, een knecht. En het punt is natuurlijk dat we in de gelaten brief leren dat een kind, zolang het een kind is, in niets verschilt van een dienstknecht. Vandaar dat er ook maar één woord voor is. En dat woord is het hier. Hè? Dus hij heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Het had ook kunnen zijn, hij heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. En het was natuurlijk zijn knecht, want Jezus was de knecht des Heren. Heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt. En verloochend, voor het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde dat men zoude loslaten. Met andere woorden, de heiden Pilatus had althans aanvankelijk een juist oordeel, maar het zijn juist deze Israëlitische mannen geweest, het is het Israëlitische volk geweest, wat hem heeft overgeleverd en hem heeft verloochend. Zij hebben, staat er in vers 14, gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die doodslager was zou geschonken worden en de vorst des levens hebt gij gedood. Barabbas namelijk, de doodslager, de moordenaar, voor wie men het nog wel eens op pleegt te nemen, maar hij was iemand die hij was een moordenaar, een doodslager. Wel, de doodslager gaf men leven ten koste van het leven van de vorst des levens. De vorst des levens wordt gedood en de vorst van de dood schenkt men leven. Dat is toch de omgekeerde wereld. En dat is wat Petrus Israël voorhoudt. Dat ze precies de verkeerde beslissing genomen hebben. En gekozen hebben voor de dood in plaats van wat de wet zegt. Want de wet zegt, kiest nu heden wie gij dienen zult. En vervolgens kiest het leven. Ik weet het zo goed. Want wij hadden vroeger thuis hadden we een vrachtwagen van een heel merkwaardig merk. Ik meen een Reo. Nooit van gehoord zeker? Nee. Nou, Amerikaanse legerwagen was dat. Maar die werd gebruikt voor tentevangelisatie. En die auto die hebben ze geloof ik paars met groen geschilderd of zo. In ieder geval voor de eind 50er jaren was dat een bijzonder merkwaardige kleurencombinatie. En er stond met grote letters op, kiest het leven. En daarom weet ik dat zo goed. Kiest het leven. Niet kiest voor de Heer of zo. Of kies voor de smalle weg in plaats van de brede weg of zoiets. En ook niet kies voor het leven in de zin van we zijn tegen abortus of iets dergelijks. Want tot dat niveau heeft men tegenwoordig deze dingen verlaagd. Maar kies het leven wil zeggen, kies het eeuwig leven. Het eeuwig leven is in de Zoon. En Israël, aan wie via de wet gezegd wordt, kiest wie gedienen zult, kiest het leven. Of kies om het leven te dienen, wel zij kozen de dood. En ze verkozen de dood te dienen, ze kozen ook voor het leven van een doodslager. Waar zegt Petrus, de vorst des levens, degene die in het leven zou heersen. Dat is een term uit Romeinen 6. Degene die in het leven zou heersen, hebt gij gedood. De vorst over het leven. En van die vorst des levens zegt Petrus meteen achteraan welke God opgewekt heeft. Dat kan natuurlijk niet missen, want je kunt natuurlijk altijd zeggen de vorst des levens doden. Als dat kan, dan was hij de vorst des levens niet. En het kon ook niet. De dood kon hem niet houden. Het graf kon hem niet houden, zeggen we dan. En inderdaad, hij overwon de dood, want hij was wel degelijk de vorst des levens. Dan staat er, de vorst des levens heb gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. En niet alleen zijn zij daar getuigen van geweest, van de opstanding van Christus, maar deze mensen hier zijn zojuist getuigen geweest van een herhaling van dat principe, dat de dood die zijn werking gedaan had, was overwonnen. Zie. En dat betekent dus dat de opstanding of de genezing van deze man niet alleen een beeld is van de genezing van de gelovigen in het algemeen, maar meer speciaal een beeld is van de opstanding van Christus. Want zo grijpt Petrus dit aan. Het is trouwens later zo in de eerste Petrusbrief dat de apostel zegt dat God ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want de opstanding van de gelovigen, het leven van de gelovigen, is altijd op grond van de opstanding van Christus. Daar wijst het altijd naar terug. En zo is het hier ook. Het waren Petrus en Johannes die de tempel ingingen en die dus met zich meenamen degene die niet lopen kon. En dat is wat de Heer gedaan heeft. Het is allemaal op grond van onze vereenzelviging met hem dat ook wij leven hebben ontvangen. Leven uit de dood namelijk. En we zijn ervan getuigen, zegt Petrus. En door het geloof, vers 16, door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. Deze man geloofde in de naam des Heeren. En het is de naam des Heeren geweest die hem gesterkt heeft. Het is een heenwijzing naar bijvoorbeeld wat de apostel Paulus schrijft in de Filippenzen over de knecht des Heren die vernederd geworden is en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja de dood des kruises, en die juist daarom door God uitermate verhoogd is en een naam heeft gekregen boven alle naam, opdat in die naam alle knie zich zou buigen. En hij heeft een naam gekregen. De naam is om aangeroepen te worden. De naam heeft geen enkele functie als hem niet aan zouden roepen. Het is om iemands aandacht tot ons te trekken. We moeten iemands naam weten. We vragen elkaar, hoe heet die? Hoe heet die? Ik weet niet hoe die heet, maar ik zal het vragen, hoe heet? Nou, hè? Want we willen en kunnen aanroepen. God heeft de Heer uitermate verhoogd en een naam gegeven, omdat die naam zou kunnen worden aangeroepen. Dat doen we dan ook. Als we verbinding zoeken met de hemel, roepen we die naam aan. Zeggen, verbind me door met. Hè? Dat is het verhaal. Je moet weten met wie je gesproken hebt. Of met wie je altijd spreekt. Je moet je contactpersoon kennen. Wel, we hebben een contact op de allerhoogste troon aan de rechterhand Gods. Daartoe dient die naam. En die naam wordt zo genoemd. Door het geloof in zijn naam. Het is een aanvulling op de toespraak van Petrus. 1 hoofdstuk eerder. Waar hij zegt, want al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Hier een dag later zegt hij, wel deze man die heeft die naam aangeroepen. Door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Want van de naam des Heren komt dat leven. De naam des Heren, de naam Jehovah, betekent trouwens zoveel als leven. Of als de eeuwige. Degene die het eeuwig leven heeft. Ik ben die ik ben. Duidt in ieder geval op leven. Trouwens het woord voor leven zelf houdt er direct verband mee. Maar het is degene die altijd blijft. Dus door zijn naam heeft je leven ontvangen. Staat hier. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is heeft deze volmaakte gezondheid gegeven. Wat hier vertaald is met volmaakte gezondheid. Dat heet elders geheel oprecht. Of geheel oprechtheid. En dat is nog maar 2 keer elders in de Bijbel. Maar het betekent volkomen in alle delen. Dat wil zeggen dat er niks aan mankeert. In Thessalonicense, 2 Thessalonicense is het geloof ik, waar staat, waar gesproken wordt over uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam. En dat geheel oprecht betekent dat het in alle delen volmaakt is. En later wordt het aangehaald in Jacobus 1. Er wordt ook gesproken over geheel oprecht. Dat we geheel oprecht zijn. Dat we niet alleen in onze totaliteit genezen zijn of leven hebben ontvangen. Maar dat het ook doorwerkt in alle delen. En deze volmaakte gezondheid wil zeggen dat hij in alle delen gezond is. En dat is gebeurd, staat er. Hem is deze volmaakte gezondheid gegeven. In uw alle tegenwoordigheid, jullie hebben het allemaal gezien. Petrus en Johannes zeggen, wij zijn getuigen van de opstanding van Christus. Maar jullie zijn bovendien getuigen van het leven van Christus. Wat uitwerkt zelfs in deze man. In deze kreupele man die het leven niet had, maar die het leven heeft weergekregen. En dan zegt hij meteen achter, en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Dezelfde onwetendheid waar ook Petrus zelf zo lang mee te kampen gehad heeft. Ja, kampen kun je met een hoofdletter schrijven natuurlijk in dit geval. Dat schrijf ik even als tip. Hè? Maar Petrus zelf heeft met die onwetendheid ook nogal eens te kampen gehad. Maar hij heeft het achteraf geleerd. En zegt dus, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. Dat wil zeggen, men heeft hem gedood. Men heeft de vorst des levens gedood. Maar, zegt Petrus, dat is door onwetendheid gebeurd en bovendien God gebruikt het. Al die negatieve dingen, al die dingen waarvan wij geneigd zijn te zeggen, dat mag niet, dat is verboden, dat is in strijd met de ethiek. Daarvan zegt de schrift, God gebruikt het. God gebruikt ook de ongehoorzame farao. En God gebruikt ook het ongehoorzame Israël. Om zijn toorn te bewijzen, oké, maar God gebruikt het. Zie. Alle dingen moeten medewerken ten goede, zegt de schrift. En zeker voor ons die God lief hebben. God heeft dit gebruikt. Alzo heeft God vervuld hetgene door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Dat de Christus lijden zou. En Petrus heeft zijn lesje geleerd. Hij zegt, jullie zijn onwetend. Maar God heeft tevoren in de schrift verkondigd dat op deze wijze de Christus lijden zou. En hij herhaalt het later in zijn eerste brief. En dan volgt meteen het evangelie. Hij zegt, betert u dan en bekeert u. Ja, en waarom dat nou zo is, maar elke keer als het gaat om essentiële versen zijn ze slecht vertaald in de schrift. Hier in de Statenvertaling, in de Nieuwe Vertaling, is het meestal nog erger. Dus, laten we maar lezen. Er staat, betert u en bekeert u, of betert u namelijk, bekeert u, oftewel, keer terug tot de Heere, want dat is bekeren, dat is omkeren gewoon. Beter u wil niet zeggen, ga door op dezelfde weg, maar doe het nou beter, maar wil zeggen, keer terug op je weg. Betert u en bekeert u, want het is beter om terug te keren, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Want wie terugkeert tot de Heer ontvangt daarmee vergeving van zonden worden uitgewist. En dan vervolgens, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Wilt u dat even herhalen? Jawel. Opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Christus Jezus, die u tevoren gepredikt is. Want wat Petrus aan deze mensen predikt, is dat als Israël, de Israëlitische mannen, als Israël als volk zich bekeert, dat dan de Heer zal wederkomen. Dat ze niet alleen vergeving van zonden zouden ontvangen, maar dat dan ook vervuld zou worden de profetie van Joël, waar hij een dag eerder over gesproken had. Namelijk dat de dag des Heren en daarmee het koninkrijk van Christus over Israël zou aanbreken. Nauwkeuriger kan ik het zo snel niet zeggen. Dus hij zegt dat als Israël zich bekeert, dat de Heer dan tijden der verkoeling zal zenden en dat God zal zenden Christus Jezus, die volgende Christus Jezus, de opgewekte namelijk, Christus Jezus die u tevoren gesteld of voorgehouden, namelijk gepredikt is. En over Christus Jezus wordt dan verder gezegd, vers 21, welke de hemel, dat is de ware tabernakel, de ware tempel, waarin hij is ingegaan, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten van alle eeuw. Wat Petrus tegen die mensen zegt is, jullie verwachten misschien nog steeds een Messias die zijn koninkrijk hier op aarde zal oprichten. Hij zegt, nou dat is een misverstand. Die Messias die komt zodra Israël tot geloof komt, zodra Israël zich bekeert tot de Here. Want tot die tijd moet de hemel deze Messias ontvangen. En als Israël zich bekeert, dan zal die Heer verschijnen om al die dingen weder op te richten waarover de profeten gesproken hebben. En wat Petrus hier nog niet wist kennelijk, maar wat wij inmiddels wel weten, is ook wanneer dat gebeurt. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer Jeruzalem verwoest zal worden in overeenstemming met Zacharia 14... en het overblijfsel van de stad niet zal uitgeroeid worden, staat er, maar integendeel de naam des Heren zal aanroepen om aldus behouden te worden. Zo staat het dan ook inderdaad in Joël 2, want Jeruzalem zal ontkoming zijn. Oftewel, men zal uit Jeruzalem kunnen vluchten bij die gelegenheid naar de woestijn om daar genade te vinden. Want het volk der overgeblevenen van het zwaard zal genade vinden in de woestijn, zegt Jeremia 31. En dat is wat Petrus in gedachten heeft. En daarom zegt hij, want Mozes heeft tot de vader gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, dat wil zeggen, alle ziel die deze profeet, die naar deze profeet niet zal geluisterd hebben, moet ik nog duidelijker zeggen, alle ziel die deze profeet niet zal geloofd hebben of gehoorzaamd hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. Want wie niet zal willen luisteren naar hem zal worden uitgeroeid. En daaruit volgt dan inderdaad dat het tijdstip van die bekering van Israël en de komst van de Christus vaststaat en niet werkelijk afhankelijk is van de bekering van Israël. Hoewel het zo is dat de Heer zal komen als Israël zich bekeert, is het toch zo dat als de gestelde tijdstip daar is, dat dan het ongelovige deel van Israël inderdaad zal worden afgesneden, uitgeroeid. Het is hetzelfde woord wat in Daniël 9 gebruikt wordt voor wat er met de Messias is gebeurd. Eens kwam de Heer, kwam de Messias, de vorst, de beloofde vorst, en hij zou zijn koninkrijk niet hebben. Hij werd integendeel uitgeroeid, of zoals de Engelsen zeggen, afgesneden. Maar er komt een tijd, dat is dan niet aan het eind van de 69, maar dan aan het eind van de 70ste week, dat wie dan niet gelooft in die Messias, namelijk op het tijdstip dat hij wel zijn koninkrijk zal hebben, dan zal alle ziel die in hem niet gelooft zelf uitgeroeid, namelijk afgesneden worden. En wat aan het eind van de 69ste week gebeurde met de Messias, gebeurde aan het eind van de 70ste week met degene die in die Messias niet geloven. Nou heb ik het wel wat moeilijk gemaakt natuurlijk. Maar u kunt dat natuurlijk gewoon weer weglaten. Hè? Kun je er gewoon uitknippen. Hè? En dan staat er ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als ze hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Het is niet nieuw, het is niet specifiek een waarheid die in het Nieuwe Testament pas bekendgemaakt wordt, maar het is wat in het hele Oude Testament beloofd wordt, door in ieder geval door alle profeten, namelijk dat in het zaad van Abraham, vers 25 hier, dat in het zaad van Abraham alle geslachten der aarde gezegend zullen worden. En dat is op grond van de opstanding van Christus, degene die de dood zou overwinnen. Herinnert u zich, Abraham was degene die onvruchtbaar was en genas en een zoon kreeg. Wat heet? We kregen nog een paar meer ook. En de eerste die hij kreeg was niet eens de beloofde zoon. Het is wel eens opgevallen. Abraham was verstorven, staat er. Hij was verouderd, had geen leven meer. En toch kreeg hij een zoon, Ismaël. En pas daarna kwam de tweede, want de tweede was de definitieve. De tweede was de werkelijke zoon Isaac, in wie het zaad genoemd zou worden. En zo is het met deze schepping. De eerste zoon, de eerste die hier geboren werd op deze aarde, was Adam. Te vergelijken met Ismaël, uit de aarde aards. En geen erfgenaam. Maar de tweede zoon, namelijk de tweede Adam, oftewel Isaac, want daar komt het op neer dan, hè? De tweede zoon was degene die wel leven heeft, omdat hij is, zegt 1 Korinthe 15, de Heer uit de hemel. In Abraham's zaad zou alle geslachten der aarde gezegend worden. Abraham was degene die nieuw leven ontving uit de dood. En daarna was het zo dat het zaad van Abraham, namelijk Christus zelf, nieuw leven ontving uit de dood. En in hem ontvangen wij nieuw leven uit de dood. Want God heeft zijn knecht of zijn kind Jezus opgewekt. En heeft hem tot ons gezonden om ons te zegenen. Maar op voorwaarde van dat wij ons afkeren van onze boosheden. Kortom, dat we ons bekeren van de weg van de natuurlijke mens. Maar de andere weg gaan, ons omkeren. En niet wandelen van God af, maar terug naar God toe. Niet de weg van het verderf, van rechts naar links is dat dus, maar de weg van het leven. Ja. Naar God toe en daarmee naar boven toe. Tot zover, zullen we de Heer danken? Wij danken u trouwe hemelse Vader, dat we u onze Vader mogen noemen, omdat u ons verwekt hebt en nieuw leven geschonken hebt in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor de genadegift die u ons geschonken hebt. We danken u dat die genade ook verschenen is aan alle mensen. En dat die genade aan ons gepredikt is en dat wij die genade ook weer verder mogen prediken. We danken u voor die geweldig rijke boodschap. Dat we niet in eigen kracht onze eigen revalidatie ook hoeven te bewerkstelligen. Maar we danken u dat u het bent die ons leven geschonken hebt. En die dat leven ook onderhoudt en voedt. En dat leven doet toenemen en doet ingaan in het heiligdom zelf. We danken u, Vader, voor die voorloper en leidsman die u ons geschonken hebt in Christus. We danken u dat we hem mogen nawandelen, dat we zijn stem mogen horen en hem volgen. Dat we aan zijn hand mogen ingaan ook op deze verse en levende weg en toevergaderd mogen worden tot uzelf. We danken u, Vader, voor die rijkdom, dat dit leven wat u ons geschonken hebt de wereld overwint. Dat het niet horizontaal stroomt, maar verticaal als een fontein springt tot uzelf. We danken u voor dat leven wat opengebarsten, opengesprongen is. En wat zich opricht naar u toe en ook bestemd is voor u. Wij danken u, Vader, dat wij leven hebben ontvangen om u te loven en om u lief te hebben. We danken u dat we ook op grond daarvan mogen leren uit uw woord dat alle dingen medewerken ten goede. Juist omdat wij u lief hebben. We danken u dat er niets is wat die gemeenschap die u tot stand gebracht hebt, weer kan teniet doen. We danken u dat dat leven, die communicatie met u niet verstoord kan worden. Door niets of niemand, ook niet door tijd en ook niet door eeuwigheid. Maar we danken u dat we onlosmakelijk met uzelf verbonden zijn. En dat ons leven daarom vrucht mag dragen. Ons leven wat tot niets goeds in staat was. Het verwerpelijk was en onderhevig aan het verderf. Maar we danken u dat u uit deze oude schepping een nieuwe schepping hebt willen voortbrengen. Die groeit naar u en leeft tot heerlijkheid van uzelf. Daarom loven wij uw naam ook met onze mond. Daarom getuigen wij van u, die zichzelf hebt overgegeven, maar die de dood hebt overwonnen en ons alles geworden bent. We danken u, Vader, dat u ons zo rijk gemaakt hebt. op grond van uw liefde, op grond van dat u liefde bent en die liefde ook in onze harten hebt willen uitstorten. We danken u, Vader, dat we daarom elkaar mogen liefhebben, dat we met elkaar ons verbonden mogen weten, omdat we gezamenlijk als uw kinderen deel uitmaken van die ene gemeente, een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven en die geroepen is tot een hemels Sion, een hemelse berg van uw heiligheid, waarop die troon der genade voor altijd staat. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. Amen.